De Dutch GP staat weer voor de deur. Vorig jaar maakten we de special op weg naar Zandvoort vol mooie verhalen rondom het circuit. Speciaal voor dit raceweekend zetten we die afleveringen nog eens een keer voor je klaar. Met vandaag het verhaal van autosportliefhebber en presentator Rob Campus.
Ik weet nog in 1975, het was natuurlijk zijn overwinning.
Ja.
En toen stond Lord Hesketh. En daar stonden ze stickers uit te delen van zo'n teddybeer met een helmpje
met helm,
op.
Dat ja, was, bekende logo. Ja. Ja.
Maar daar stonden ze team zelf, die Lord Hesketh, die stond dat gewoon te doen daar.
Ja, je ziet niet komend weekend Toto Wolff daar staan met stickers van Mercedes. Toch? Dat is...
Vanaf Zandvoort. Formule 1 Paddock Praat. Dutch GP Update.
Mijn naam is Bas Holtkamp en met Formule 1 Magazine zijn we op weg naar Zandvoort. Vandaag duiken we in de geschiedenis van deze mooie Nederlandse Grand Prix. En dat doen we met Rob Campus. Rob, welkom.
Dankjewel.
Ja, leuk dat je er bent. Wat is jouw eerste herinnering aan Formule 1 en Zandvoort?
Formule 1 of van Zandvoort?
Nou, misschien beide, de combi?
Nee, want ik was, in 66 voor het eerst op het circuit.
Ja.
En toen was er Formule 3. Ik denk met Rob Slotemaker. Heb ik nog een keer in een van de allereerste Grand Prix specials voor jullie blad overgeschreven. Ja. En toen stonden wij op de houttribune, bij de start. De starttribune, was niet de hoofdtribune, maar de starttribune.
Oké. Okay.
Houttribunes, en ik weet dat ik zo gefascineerd was door die raceauto's, die formuleauto's.
Ja.
Dat ik aan mijn ouders vroeg of ik bij het hek mocht kijken, want wij zaten hoog op de tribune. Dat mocht. En vervolgens kon ik de plek niet terugvinden waar ze zaten.
Je ouders kwijtgeraakt.
Kwijt. Traumatische ervaring. Uiteindelijk heeft iemand me, een marshal, die heeft me naar, hoe heette dat? Dat restaurantje daarboven bij Bos Uit. Het is er nu niet meer.
Dat is het niet meer, nee.
La Course of zoiets heette het toen. Ik weet het niet meer. Gebracht. En daar kreeg ik een Mars en een Fanta. En op een gegeven moment werd mijn naam omgeroepen op het circuit. Willen de ouders van Robbie Campus
nee,
ophalen.
Toen was je hoe oud?
Ja, 6 of 7, denk ik.
Echt heel jong. Maar...
Dus toen schalde mijn naam al over het circuit. En toen heeft het wel enkele jaren geduurd voordat ik weer durfde.
Echt? Toen was je eventjes klaar ermee. En toen,
Ja, ik weet dat mijn vader was heel enthousiast. En wij gingen in de jaren 70 op de Brommer van Wassenaar. Wij woonden in Wassenaar.
Ja.
Naar Zandvoort.
Dat is wel een stukje.
Ja, dat duurt wel 2 uur over. Vooral als je Sparta met hebt.
Ja, dan wel.
Met zweefzadel. Dus mijn moeder had er een, dan ging mijn broer achterop. Of ik bij. Nee, ik moest altijd bij mijn moeder achterop, want mijn broer was stoerder. Dus die mocht bij mijn vader achterop. Maar dan hadden van die zweefzadels, die gingen ze op en neer. Dus ergens bij Katwijk kreeg ze een jeuk aan je kont ervan. Van het trillen van die.
Ja,
gewoon, wat zoals dingen zijn gegaan, 30 kilometer per uur, niet eens. Dus dat trilde alleen maar. En dan moesten we eraf, omdat we gewoon het niet meer konden uithouden. En ergens halverwege later, toen wij zelf met een Poeg Maxi of met een Brommer door die duinen scheurden, moest ik halverwege de sproeier schoongeblazen worden of dat soort gezeik.
Maar het ging al ietsje sneller natuurlijk dan met die Sparta
matches. Die gingen wel een kilometer of 80, geloof ik. Ja, daar waren eens opgevoerd. Maar dus toen in de jaren 70 gingen wij eigenlijk naar alle races. De Trophy of the Dunes, de Pinkster race.
Dat was gewoon vaste prik bij jullie thuis.
Vaste prik. En ook als het regende. En dan met mijn broer, die had de klapstoelen vast en ik de koeltas.
En dan vanaf Wassenaar naar...
Ja, en dan kadetjes, weet je, van die lauwe kadetjes.
Oh, met
vette ham en lauwe Fanta.
Gesmolten kaas.
Ja, dat soort. Zaten we dan altijd bij de Tarzanbocht in de duinen, de goedkoopste. Ja. Dus toerwagenraces van Hezemans, Ton Strauss, Ed Zwart. Allemaal van Gijs van Lennep, uiteraard Slotenmaker. Ja. Jan Lammers, zijn eerste race in een simkaartje. Dat zijn mijn eerste herinneringen aan Zandvoort.
Ja. Oh, wauw. Als je het vergelijkt, die sfeer van toen en nu, hoe anders is dat? Is
nee.
Het totaal niet meer te vergelijken?
Nee. Nee, ja, nou ja, kijk. Ik was toen denk ik 11 of 12. En voor mij was een autocoureur een held. Kon me niet schelen hoe goed hij was.
Iemand in zo'n auto was gewoon.
Ja, dat was een held. Laat toegeven, ook zelfs toerwagenracen vielen er flink wat dooien. Hè, in die
andere
tijd.
Tijden, mensen, ja.
Dus, en ik weet dat ik, je had toen onder andere Ernst Berg, jou misschien wel bekend. En die reed Ford Escort in een soort paarsige Ford Escort. En vanaf de duinen, dus dat is toch 100 meter verder weg, wist ik precies hoe zijn helm eruit zag. Zo gefascineerd was ik door. Dus ik kwam hem een jaar of 3, 4 kwam ik hem toevallig tegen. Hij zegt, weet jij wel wie ik ben? Hij zei, ik ben Ernst Bergs. Nou, ik was jouw grootste fan in de jaren 70. Ik zeg, en toen vertelde ik hoe zijn helm eruit zag. Nou, de man was helemaal perplex.
Ik dacht, hoe kan jij dat weten? Ja. Was helemaal terug naar het prille begin van de eerste Grand Prix van Nederland. Was 1948.
Ja.
Gewonnen door Prins Bira. Nou, jij was een jaar of 10, denk ik.
Ja, ik was toen al redelijk oud. Oh man, je lijkt Robert Doorbos wel. Je kan ook geen leeftijden onthouden.
Nee, maar goed. En de eerste die echt op de kalender stond was 1952.
Ja.
Sindsdien heeft hij best wel een periode op de kalender gestaan. Zeker. Natuurlijk. We hebben natuurlijk helden gehad als Fangio, Ascari. Die hebben allemaal gereden in een mooie duingebied.
Bizar, hè?
Bizar. Jim Clark, 4 keer gewonnen.
Maar er zijn bijna geen beelden van, heb ik vast de indruk. Nee. Of liggen die ergens in beeld en geluid?
Op YouTube kun je wat terugvinden. Maar verder is er weinig, inderdaad, heb ik ook weinig van gezien. Maar Clark is 4 keer gewonnen. Nog steeds sindsdien de recordhouder. Max kan hem, als hij dit jaar wint, evenaren. Die heeft hem ook 3 keer gewonnen nu, dus dat zou 4 keer kunnen worden.
Andere
tijden. En daarna dus kwam de periode waar jij net over hebt, met Lauda, met Hunt.
Toch, als je het nou hebt over goede oude tijd. Ik denk dan altijd maar, het is onze leeftijd dat we de jaren 60 zo, 70 zo idealiseren. Maar dat was natuurlijk ook wel dat je in een schuur, het Tirol, gewoon een auto bouwde. En de eerste tekende, dat was de jaren van Clark. En dan tekenden ze op de grond met krijt hoe het chassis eruit moest zien. En dan bouwden ze dat na.
Ja.
Zo ging het gewoon. En het was een hele goede welder, hoe zeg je dat, een lasser.
Ja.
Die dan dat buizenframe
naboetseerde.
Gewoon handwerk.
Ja, prachtig hè. Maar ook het waren natuurlijk jongens met bakkenbaarden. Baarden waren kerels, weet je. Nu lopen er meer jongens rond. Misschien ook omdat wij ouder zijn dat het zo lijkt.
Zullen we dan eens een interessante doen?
Nou.
Jij weet natuurlijk ook dat Ralf Schumacher zijn coming out heeft gehad.
Mm-hmm.
Weet je dat gewoon... En toen zei een aantal vrienden van mij in de autosport... Ik was zo verheugd dat daar... Ik heb 0 negatieve reacties in de autosport. Pers of in de autosportliefhebberij gezien. Vond ik fantastisch. Denk je, hè? Ik vind het moedig dat hij dat doet.
Ja.
Je had in de jaren 70 had je Mike Beutler. Was openlijk homo. Daar werd toen nergens moeilijk over gedaan. Die was openlijk homo. Ja. Deed niemand moeilijk over. Dat zo'n gele march met een vriend van Roger Williams. En daar reed hij ongeveer in die contraire toe. En daarna zijn we ergens, is dat grote geld gekomen. En die corporate correctheid waarin iedereen getrouwd moet zijn en een kind moet hebben.
In de jaren 70 was dat anders.
Ja, dat kon gewoon. Ja.
Als je kijkt naar een aantal races van die
tijd. Ik weet eigenlijk niet waarom zei ik het eigenlijk? Waarom kwam jij? Wat slaat
ik zei, het zijn echte stoere mannen. Zeg maar.
Stoere mannen met bakkenbellen. Ja, dat zei je. Ja. Nou, nee dus.
Nee, doen we niet allemaal. Nee, klopt. Als je kijkt naar een aantal van die legendarische races. Nou, ik denk 75, Hunt in de Hesket.
Ja.
Briljant.
Mijn held.
Echt zo'n feestteam. En die wint gewoon die race. Gewoon die blijven met een bijzondere strategie.
Ik weet nog in 75, het was natuurlijk zijn overwinning.
Ja.
In de regen. En toen stond Lord Hesketh. En daar stonden ze stickers uit te delen. Van zo'n teddybeer met een helmpje
met helm,
op.
Dat was bekende logo. Ja.
Maar daar stonden ze team zelf. Die Lord Hesketh. Die stond dat gewoon te doen daar.
Prachtig hè?
En dat vond ik echt. nu denk ik daaraan terug. En denk ik, hoe kan dat nou?
Ja, je ziet niet komend weekend Toto Wolff daar staan met stickers van Mercedes. Toch? Dat is andere tijden. Ja,
ja, dat kan niet meer.
Ik denk ook altijd, ik was altijd wel een fan van Villeneuve, althans met terugwerkende kracht.
Gilles.
Ja. In 79, dat hij vanaf de leiding, die band ging eraf en dan bijna het hele circuit.
Panoramabocht.
Ja, hele circuit hobbelend naar de pits toe ging en mensen op de banken en uiteindelijk komt hij eraan en er was gewoon niks meer om een wiel aan vast te zetten. Gewoon.
Hij kon in zijn spiegeltje niet zien dat hij het wiel was afgebroken. Hij dacht alleen maar dat hij een lekke band had.
Oh.
Daarom reed hij door.
Want het was die tijd ook gevaarlijk natuurlijk. Zet ik ook op Zandvoort 2 bijzonder heftige crashes gehad. Met dodelijke afloop natuurlijk.
Ja, maar dat was begin jaren 70.
Het begin toch?
We hebben 73 Roger Williamson. En ik uit mijn hoofd 71 denk ik Pierce Courage.
70, ja.
70, ja. Ja, dat was voor mijn tijd.
Ja.
Pierce Courage, ja. Ja, nee, maar 79. Wie hadden we toen, jongens? Ricardo Paletti, denk ik. Tom Price was 77.
We hadden...
je had zo'n rampjaar dat er geloof ik 2 in 1 jaar omkwamen. Was dat 79? Weet je, doe jij eens even
kijken.
Research.
We hebben natuurlijk
Google.
Patterson gehad, die was 78. Maar voor mij was Paletti en Villeneuve in 82. Als ik het goed
heb. Ja, dat was zo'n rampjaar. Dat was later nog.
Ja. Ja, Villeneuve, Zolder en
wanneer
Paletti
was Tom Price dan?
Ja, van 677. Ja.
Ja. Ja, nou ja, in ieder geval. Ja, maar 879, ja. Weet je, je wachtte. Dat was natuurlijk ook een beetje. Het was wachten tot het Villeneuve zich een keer te pletten zou rijden.
Ja.
Dat was gewoon zo.
Ja, dat was gewoon.
Daarom waren het ook helden. Je dacht, ze zijn gewoon gek, die gasten. Ja. En dat waren ze ook, hè, want Villeneuve die deed toch altijd geintjes met Jody Scheckter van wie met de minste benzine in zijn hele kerosine in zijn helikopter, ja, nog thuis kon komen. Dat je denkt, ja, het heeft ook geen zin. Wat voor zin heeft dit?
Ja, hij had ook zo'n filosofie van bij een kruispunt ga ik nooit remmen, want er, ja, is altijd een gat.
Ja.
Hij ging met zijn Ferrari vol gas op kruispunt. Hij zei, ja, er is altijd wel een gat waar je doorheen kan.
Maar ik zou je vertellen, dat deed ik met mijn brommer ook.
Oh.
Want ik had de theorie dat hoe korter je op een kruispunt bent, hoe kleiner de kans dat je aangereden wordt. En wij woonden op de grote. Mijn vader was, zeg ik even bij voor alle mensen die nu denken, campus, rijke luis, kindje, Wassenaar. Nee, mijn vader was een hele arme PTT-postzegellikker. Alleen in het postkantoor in Wassenaar. Dus wij woonden op zolder daar. Maar daar had je dus de Groothaasbroekse weg. En er kwamen allemaal van die lanen, boomrijke lanen bij. Dan, ja, kon ik door de boom heen, kon ik zien of er een auto aankwam, dacht ik. En als ik te laat was, dan kon ik nog zo hard remmen. Ik had allemaal remmetjes opgevoerd. Ja. Dat die Poeg Maxi, dat is echt een truttenbrommetje. Dan zover door ze voor ik zakte, dat ik er overheen werd gelanceerd over de motorkap van de auto heen.
Dat was je escape.
Dat was mijn escape, dat is me twee keer gelukt. Ja, het is belachelijk. Als je dat terug, ik denk nog leven is een wonder.
Oh, heerlijk.
Ja.
Ik zit te denken, ja, daarna hebben we natuurlijk die mooie tijd gehad. Dan gaan we naar de jaren 80, de laatste paar jaar voordat het een lange tijd op slot ging. Hebben we nog een 1980 die Candy auto gehad die in de hekken hing bij
Derek Daly, rechtdoor. Daly. Daar,
ja. Ja. Wonder dat daar ook niks gebeurd is. Hè? Dat is best, ja, wel vaak door het over.
Maar wie is er nog meer? Er is Arnoux is toch ook wel eens helemaal, ja, daar opgestegen.
Ja, daar ging het Achiever, goed mee.
Was
ja?
Renault. In mijn hoofd was de Renault. Kun je dat herinneren? Zo'n geel, witte, zwarte Renault. Ja. Was hetzelfde jaar? Nee. Maar Daly die kwam bij de reclameborden uit.
Ja, die hing er hoog in. Ja. Dat was, en we hebben natuurlijk nog gehad met Prost en Piquet, die elkaar in de titelstrijd nog eraf beukten. Oh ja. Ja.
Gek genoeg waren dat de jaren dat ik een beetje afgehaakt was bij de Formule 1.
Okay.
Ik ging toen cabaret doen, dus het was heel links.
Dat was toen, ja.
Nou, dan moest je niks. Want als je dan zei, ik vind Formule 1 ook leuk. Dat heb ik tot en met kopspijkers gehad als ik dan over Formule 1 begon.
Dat de bots,
ja, dan kwamen, ja, ze, ja, met, ja, knoflook en oude kruis aan.
Heerlijk. Maar eens nog even terug naar die tijd dat jij daar stond, Sam. En nog even dat sfeertje proeven. Jij ging dus ook tekeningen maken. Je stond daar langs de kant. En er was nog een verhaal met Jan Lammers. Die...
Ja, nou kijk, je had toen... als je het tunneltje doorgaat...
Richting Pits.
Ja. Dat kon toen nog. En dan nu is de eerste controle is al voor de tunnel.
Ja.
Maar toen kon je nog daardoor. En dan was ergens op het smalste stuk... tussen de Hugenholtzbocht en het rechtstuk...
Ja.
Daar stonden gewoon slagbomen. En daar stonden een tweeling, was dat? Een hele grote tweeling, ik ben hun namen kwijt. En die keken ook, laat ik heel zeggen... die keken zo uitdanig uit hun ogen... dat ik denk dat hun gezamenlijke IQ wel boven de 100 was. En dat was altijd... Maar dat waren heel streng. De zaak was het om ze te besodemieteren, ja, en er door te lopen. En wij gingen toen naar Zandvoort al die jaren al met Siep de Jong. Dat was zo'n plaatselijke held. Tenminste, uit Utrecht kwam die. Maar voor onze lokale, nationale held.
Ja.
Die reed zo'n Ford Capri met een Formule 1 motor erin. Oh, maar destijds op Twan Heesemans en zo. Ja, ja, ja. En zo'n ding helemaal opgevoerd. Dat ding ging ook 300. Maar die had natuurlijk Formule 1 banden. En hij stond dan met zijn auto bij de support race. Stond hij ergens bij de slipschool.
Ja.
En dan pakten wij een moersleutel en zo'n band. En dan renden we, mijn broer en ik, en meestal nog een paar vrienden erbij, allemaal met dat soort spullen, met jasjes die we zelf hadden gemaakt, die op Formule 1 teams leden, renden we op die tweeling af. En dan was er altijd wel één die erdoor kwam.
Die dacht van, nou, dat...
Ja, en dan was ook de afspraak nooit omkijken, nooit op de rest wachten. Dus soms kwam je met z'n drieën en kwam er één niet door. Die stond dan de rest van de dag stond in het buitenrijden. Die andere twee waren in de pits.
Oh, heerlijk.
En ik weet nog dat we op een gegeven moment over andere tijden gesproken. Je had toen natuurlijk nog geen teamkleding, kon je vrijwel niet kopen, was onbetaalbaar. Als het er was het onbetaalbaar.
Ja.
En Ferrari had in de jaren 70 en 80... werd gesponsord door Ajeep.
Ja.
Benzinemerk.
Ja.
En die hadden van die gele truien. Van die hele mooie, fijne Italiaanse wol.
Italiaans natuurlijk, ja.
Met zwart-witte banen en biezen. Echt prachtig. En mijn moeder had een hele winter daarop gebreid om die na te maken. Maar dat was natuurlijk Hollandse wol. Ja. Dus ergens in augustus kwamen wij met onze wintertruien aan. Ik kwam kraaien vier van de dag, 30 graden. Wij zweten al om met hem uit de trein stapten of op de brommer, ik weet niet meer waar we waren. En wij stapten daar gewoon op die mannen af. En we werden gewoon doorgelaten, want er was niemand met een Ferrari-trui die niet bij Ferrari hoorde.
Dus die hoorden erbij, ja.
Maar om de zoveel tijd werd zowel de pitstraat als het paddock werd schoongeveegd. Dan had je geen kaart om je nek. En we hadden wel een bibliotheekkaart of zo. Maar goed, als het echt gecontroleerd was, was het natuurlijk te lul. Ja. Dus wij gingen in de buurt van de motorhome. Of de motorhome was natuurlijk helemaal niet. Maar van de truck, ja, van Ferrari staan. Van, ja, weet je, dat is de kleinste kans om gepakt te worden. Zoveel mogelijk. Maar op een gegeven moment dachten die monteurs, nou, die zullen wel van Ferrari Nederland zijn. Want ja, anders staan ze hier toch niet de hele tijd.
In zo'n warme trui. Ja.
En die begonnen, mijn broer sprak toen beter Italiaans dan ik. En dus die vroegen ze aan hem of die boodschappen voor ze wilde doen. Dus mijn broer zei, ja, maar ik heb geen kaart. Kregen we gewoon van hun gewoon een pitskaart.
Nee joh,
pedalkaart. Maar dat kon toen nog.
Wauw.
Ja, dat kon toen gewoon nog. En ik weet, dat ging zelfs zo ver. Mijn broer heeft contact gehouden met die monteurs. Want die kwamen ook testen. Je had toen in mei en voorjaar had je van die test. Ja. En ik weet nog dat op hem twee van die monteurs kwamen gewoon bij ons thuis in Wassenaar. En die hebben op zolder geslapen. Want die waren die hotels zat in Zandvoort. Nee, sliepen me. En die vonden het lekker dat mijn moeder pannenkoeken bakte.
Wauw.
Dat kan nu echt niet meer. Dat kan echt niet meer. Nee. Je komt er ook totaal niet in. Je komt er nu.
Het is zo goed beveiligd. Ja. Dus, oh, wat heerlijk joh. En ook het verhaal van Jan Lammers, dat hij zijn pitstraat aan jou gaf.
Dat was nog daarvoor. Er was al inderdaad zo dat je dan bij die slagboom ging staan om een handtekening te vragen. Want die Formule 1-cruis kwamen allemaal doorlangs. En
ja, die moesten
Graham Hill, ja. Noem ze allemaal maar op. En ik weet nog dat Jan Lammers Formule 3 ging rijden. Zijn eerste allereerste. En ik kon goed tekenen. Mijn broer maakte foto's. En dan stonden we daar om een handtekening op te vragen of om het te geven.
Ja, als cadeautje of iets.
Als cadeautje, ja, gewoon. Ja, Jan Lammers, jouw tekening, man. Ja. Oef, ja. Dan kon je, had je wat te vertellen op school. Ja. en toen zei Jan, die had geen tijd. Die zei, ik kom straks maar in de pits. En toen zag hij gelijk aan mijn gezicht. Jij hebt geen pitskaart.
Ja.
Ik zei, nee, natuurlijk heb ik geen pitskaart. En toen zei hij, toen pakte hij zijn eigen kaart. En die deed hij bij mij om mijn nek. Of die gaf hij aan mij, weet ik niet meer. Toen vroeg hij ook nog, heb je een vriendinnetje? Want dan had ik er nog een gekregen. En ik was natuurlijk zo stom om nee te zeggen.
Ook helemaal perplex.
Want anders had ik natuurlijk de plek in een vriendinnetje gehad. Want als jij een pitskaart hebt voor de Formule 3.
Tuurlijk, dus dan krijg je iedereen binnen.
En dat was mijn allereerste pitskaart.
Oh, wat gaaf, joh.
Maar ik weet daarna in die jaren 70 en 80. Want wij toen bij al die Formule 3 races. Waar rood gat en voor mijn naam ook Arie Luijndijk heeft ik ook een jaar Formule 3 gereden. Waren wij op de een of andere manier altijd wel in die pits. Omdat bij de support races wij met een coureur mee waren. Dus wij, Michel Blekemolen en zo, daar waren we een soort van mee bevriend. Oh. En zagen we gewoon heel veel.
Dus dat die hele Hollandse klik, die ken jij, zeg maar.
Ja, maar daarom ken ik ze natuurlijk nog steeds zo goed. Ik kreeg laatst, heb ik nog voor Volgas Magazine, kreeg ik van Arie Luijndijk, kreeg een foto terug. Je had die met envelop. Waarop een foto van hem, dat hij Super V, Formule Super V deed. Ja. En die had mijn broer gemaakt. Van hem in Duitsland ergens. En er stond achterop gefeliciteerd met je tweede plaats in Rouen. Robbie en Freddy Campus. Robbie en Freddy Campus.
Had hij gewoon bewaard.
Hey Rob, die heb ik nog voor jou. Okay. Dus zo goed kenden wij ze. Als we dan ook bij de Formule 1 kregen we altijd wel
ergens
een kaart van iemand. Ben Huisman, weet je, die zat toen en bij de racing. Dat was natuurlijk de directeur van Zandvoort. Van de Grand Prix.
Ja.
Of wedstrijdleider was die. En die zag ons dan rondlopen. En die zei, heb je weer geen kaart? Nee. En dan zei hij, dan kwam hij, wacht maar even. En dan kregen we gewoon een kaart van hem. En dat is natuurlijk wel jammer dat nu, er zijn natuurlijk heel veel jonge autocoureurs en mensen die iets willen, maar er is bijna natuurlijk geen entree meer.
Nee, waar je die coureurs ziet, het is allemaal heel kort, het is klein, het moet snel zijn. Het is allemaal veel minder open, veel meer gesloten. Het is natuurlijk,
misschien is
het
daarom ook wel zo goed dat Max dat simmen doet. Want dan, als je dan een beetje kan racen,
dan kan je nog tegen hem, zeg maar. Of
ja,
met hem.
Nou ja, dan kom je vanzelf wel bij dat redline, denk ik.
Ja.
Ik denk dat hij dat heel goed doet.
Maar is het jammer dat het zo gesloten is? Bijvoorbeeld, kijk naar de IndyCar. Dan heb je natuurlijk veel meer, veel over.
Ja, maar
dat
het is te groot.
Het is te groot.
Ik zag laatst ergens op Instagram zag ik een staatje van sociale media. Van engagement, van hoeveel mensen nou naar dat. Dan blijkt dat IndyCar en MotoGP
Tweede was MotoGP. Derde waren IndyCar, NASCAR, zo zeg ik. En dan vierde Formule E. Nee, Superbikes, motoren Superbikes zat nog tussen. En dan Formule E. En dan pas IMSA en Le Mans zit er nog hoog. Maar Formule 1, volgers en engagement, is groter dan al die anderen samen.
Bizar, kun je nagaan.
Bizar.
Ja.
Bizar. Dus ja, dat kan niet.
Nee, het is gewoon te groot, te populair. Het is...
Jij appte van, zou Max nog, zoals zo'n, zou die nog op zijn toegangsweg handtekeningen staan uit te delen? Ja, maar weet je, ik weet van een paar fans, die staan dan in Luik, denk ik, hè, waar hij landt met zijn privévliegtuig. Als hij familiebezoek gaat, staan ze dan gewoon de halve dag, denk ik, te wachten. Ja, dan zijn ze de enige. En natuurlijk krijg je dan een foto en een handtekening. En nul probleem. Lando ook, die komt ook.
Klopt, dat zie ik wel vaak bij de toegangspoortjes, zeg maar. Daar staan ook vaak fans die daar staan te wachten. Ja. En dus dat doen ze nog wel. Maar het is maar vluchtig natuurlijk. Maar het is anders, zoals jij
maar
het,
weet je, wij zitten natuurlijk met Ziggo Sport weer op het strand. Bij een strandtent. En dan kwam Lando. En ik weet niet, Magnussen komt, zal wel komen. Ik weet niet precies wie er komen, hoor, trouwens. Maar... die komen dan met een soort escorte, met beveiliging. En dan loopt ze het strand op. Ja, en dan denk ik, joh, ik ga ze niet eens schudden. Ze zullen mij wel weten van mijn hoofd. Van, oh ja, dat is dat kale ventje van Ziggo. Maar ik ga ze niet eens gedag zeggen. Want dan denk ik, jongen, ze worden gek van dromme mensen die een glimp op willen vangen.
Ja, natuurlijk ook bij Max daar op Zandvoort. Die wordt helemaal met bodyguards, gaat hij overal heen. En je hebt natuurlijk twee. Je hebt de paddocks en de motorhomes en de hospitality ruimte, zeg maar. Dan moeten ze... een stukje oversteken.
Ja.
Sommige coureurs lopen of gaan steppen. En er zijn heel veel fans. En sommige die gaan gewoon alleen maar in zo'n golfkarretje helemaal laag liggen. Vorig jaar ook Lando Norris. Die werd er gek van op een gegeven moment. Die ging gewoon liggend in zo'n golfkarretje. Wat breekt me snel daarheen? Want die wordt zo belaagd. Dat is natuurlijk weer de andere kant natuurlijk.
Ja,
maar,
dit is, sport is te groot geworden wat dat betreft.
Ja.
Dat vind ik leuk dat er nu zijn natuurlijk enorm veel jongetjes... die de eerste Grand Prix van Max of de tweede of de derde... Dat zijn herinneringen voor hun leven.
Ja.
Die weten allemaal nog net wat jij zei over Villeneuve, dat hij daar met zijn band rondreed. Het zijn toch iconische beelden.
Ja. Maar goed, ik heb het natuurlijk pas later teruggezien. Ik was toen natuurlijk één.
Van Villeneuve?
Ja, ik was één.
Ik bedoel, over 10, 20 jaar
zijn dit ook
gaan we die regenbeelden van vorig jaar natuurlijk allemaal terugzien. En we denken, jeetje jongen, we hebben ooit een Nederlander gehad. Over 20 jaar, die gewoon 3 keer achter elkaar de Grand Prix van Zandvoort won. Hè?
Ja.
Bizar. En hoe?
Ja.
En dan is er waarschijnlijk geen Grand Prix meer, want na volgend jaar...
Ja, want hoe zie je de toekomst voor je?
Nou ja, hoe ik hem voor me zie, weet ik veel. Hoe zien zij het voor zich?
Ja.
We mogen hopen dat het om en om met Spa
met
wordt.
Spa.
Nou, dat vind ik ook wel goed ook. Want ik merk bij mezelf ook een beetje een soort vermoeidheid. Ik denk, gaan we het hele circus weer in? En het is, hij kan bijna, als Max nou niet wint...
Die kans is aanwezig dit jaar.
En ik denk dat de kans, als hij hem nu zou winnen, zou helemaal onwaarschijnlijk zijn.
Ja.
Dan is het toch een beetje waar. En dan gaat het. Ja. Hij heeft aan zulke torenhoge verwachtingen voldaan.
Ja, klopt.
Bizar.
En het circuit, ik zelf ook met de hele organisatie. Ja, hoe ze het hebben neergezet.
Ze er nooit meer overheen.
Nee, ze zeggen dit jaar weer groter. Maar op een gegeven moment is het zo groot.
Ja, maar voor mij, ik vind het fantastisch dat ze dat hele festival eromheen doen. Dat moet ook echt. Maar ja, doe mij maar weer. Ik wil altijd, als ik dan begin met Tom ergens in september in ons BMW'tje gaan. Nou, ons BMW is van een goede vriend van ons. Maar als we daar weer gaan rijden, dan is alle hijsa weer weg. De reclameborden zijn weer weg. De tribunes zijn weer weg. En is het circuit weer van ons, van de echte liefhebbers. Dan denken we toch, klaar.
Ja, je hebt toch een beetje het gevoel dat er nu heel veel meelopers zijn? Of,
Nou, ik vind het... Nee, iedereen verdient dat. Ik was in de jaren 70 net zo'n grote meeloper als de Max-fans nu zijn. Dus nee, iedereen verdient die Grand Prix. Alleen, het is... Ik vind dat gedoe eromheen allemaal...
Dat hoeft voor jou niet zo. Het is...
Nee.
Nou, ik moet zeggen, toen ik begon met kijken in de jaren 90... Ook bij die races, toen was het inderdaad puur de hardcore fans. En iedereen zei, wie kijkt er dan naar Formule 1?
Ja, ja nee, maar je was
en nu zit ik met mijn schoonmoeder zit ik te kijken naar de bandenstrategieën. Terwijl...
Ja, nee, je was een paar jaar in de jaren 80. Vooral de jaren 80, weet je, dat was Formule 1 zo fout. Geld versnellen, dat is nog steeds fout. Hè? In de ogen van mijn echte vrienden die allemaal GroenLinks zijn, ben ik toch een beetje een paar jaar...
Hey, we gaan even naar de komende Grand Prix toe. Deze wordt woensdag uitgezonden. Hoe zie je het voor je? Wat verwacht je?
Ja, wat verwachten we? Ik vind het heel lastig. Want het is eerste Grand Prix na de zomer is altijd wie komt er het beste uit de startblokken?
Ja.
Weet je waar ik me zorgen om maak? Ik heb net gelezen. Ik hoop Christian Horner donderdagavond te zien bij een of andere borrel. Ik heb net gelezen dat ze Perez gaan helpen door updates te maken die de auto more drivability geeft.
Heb ik ook gelezen, ja.
Ja, iedere kenner weet, een auto die de snelste auto is er eentje die bijna niet te besturen is. Dus als je nu een auto gaat maken met updates, waardoor de auto makkelijker te besturen is,
wordt die langzamer.
Ja. En die auto is al te langzaam. Dus ja, dan denk ik, mijn eerste vraag zou zijn, voor welk kampioenschap gaan ze eigenlijk bij Red Bull? Gaan ze voor de constructeurstitel of gaan ze voor het kampioenschap van Max? En ja, voor Zandvoort. Vorig jaar was natuurlijk Mercedes, afgelopen jaar was Mercedes er heel dichtbij, hè?
Heel dichtbij. En kijk hoe ze nu zijn.
Ik zet mijn geld op Hamilton.
Ik zet mijn geld op Piastri. Het hele jaar telkens mijn geld op Piastri. Eén keer niet, toen won die. Piastri zetten.
En nog met gebroken ribben ook, hè? Voor een gebroken rib.
Ja, dus oké. Maar we zeggen allebei niet, Max.
Nou, laat ik het zo zeggen. Hij is wel degene die een konijn het hoge hoed kan toveren.
Ja.
En wat ik begreep, als ze hebben één probleem, dat die auto niet laag genoeg kan liggen en niet over de curbs kan rijden en dat soort gedoe allemaal. Als ze dat oplossen, is die auto snel genoeg. Want even denken hoe ik dit nou kan zeggen zonder mensen problemen te brengen. In Oostenrijk was Max gewoon 3/10 sneller in de kwalificatie. Dus als ze de afstelling goed krijgen, in de fabriek eigenlijk al, hè? Als de simulator en de windtunnel doen op de baan doet wat ze in de simulator en de windtunnel denken te
correlatie
vinden.
Moet goed zijn,
de correlatie goed is, dan is die auto 2/3 sneller dan die nu is. Nou, dan kan Max elke race weer winnen. Maar ik vind het lang duren voordat ze dat boven water hebben.
Ja. En dan is het natuurlijk een baantje waar je best lastig kan inhalen met deze auto's.
Zeker.
Ik zag wat regendruppeltjes staan, maar goed, het is nog vroeg in de week.
Ja, dat moet Max hopen. Max moet gewoon hopen dat het regent. Ja, maar ja, een auto die niet lekker rijdt, want we weten natuurlijk allemaal nog 2016 Brazilië, dat Max met een auto iets kon wat niemand kon. En hebben we daarna ook, nou, niet meer van hem gezien, wil ik niet zeggen, maar zo extreem hebben we dat niet meer van hem gezien. Omdat die auto gewoon ook in de regen niet meer iets kan, of hij kan, zelfs hij kan in de regen met die auto niet meer wonderen verrichten. Nee.
Ja, we gaan het zien. Top 3.
Oké, ik heb Hamilton gezegd, hè, dus dan moet ik daarbij blijven. Ik denk Max wel tweede wordt. En dan, de Ferrari. Ja, het is volstrekt koffie. Zeker, dat is gaaf van dit jaar.
Ja, superleuk.
Als Ferrari er voor me kijkt, kan Leclerc er zomaar staan of Sainz?
Zo close. Dus,
maar goed, laat me aannemen dat Mercedes het snelste is, dat Max er nog ertussen kruipt en zou Russell 3 worden.
Oké.
En jij?
Ik ga voor Piastri, Hamilton, Max.
En Norris dan?
Die doet weer een of andere fuck-up. Nou Rob, dankjewel voor je komst.
Graag gedaan.
We gaan op naar een hele mooie race. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren. Dit was de speciale serie Op weg naar Zandvoort. En vanaf donderdag zijn we vanuit de paddock in Zandvoort met elke dag een update vanaf de laatste ontwikkelingen in de paddock. Hoi, hoi.
Vanaf Zandvoort. Formule 1 paddock praat. Dutch GP Update.